Ah, Peter, goede vandaag.
Goedemorgen.
We zijn bezig met dat verhaal over vrije keuze. En onze beleving van vrije keuze, maar vooral onze beleving van vrije keuze. Het gaat om het actief bewust worden van wat vrije keuze is en hoe je daarmee kan werken. Dan moet je dus eerst begrijpen hoe het werkt, maar je moet ook begrijpen hoe het niet werkt wanneer het misgaat. In het verhaal van vrije keuze heb ik een start gemaakt met het uitleggen waar ik dat gevonden heb. Dat ik eerst was gaan kijken naar de vaste materie, zoals dat in toen mijn ingenieursopleiding uitgebreid aan bod kwam. En daar wordt dan ook gekeken naar herhaalbaarheid, voorspelbaarheid. En als je dat dan toepast op mensen, dan krijgen in feite de soort slavenmaatschappijen die we nu lijken te hebben, waarbij via geld en hiërarchie wordt bepaald wat mensen doen, hoe ze dat doen, wanneer ze dat doen, wanneer ze ophouden om dat te doen. En dat is eigenlijk de tegenhanger van wat ik daarna in mijn opleiding tot arts tegenkwam. Dat als je in het lichaam kijkt, dan zie je dat de lichaamsmaterialen die zijn helemaal niet die materialen die in de ingenieursopleiding in de natuurkunde worden beschreven. De herhaalbaarheid en voorspelbaarheid die is daar niet. Om de simpele reden dat alle lichaamsmaterialen worden aangelegd door levende cellen, maar die worden ook heel specifiek aangelegd als een soort hulpmiddel, als een instrument om hun eigen gedachten beter te kunnen ordenen. En dat moet letterlijk worden opgevat. Het hele lichaam zoals we dat kennen is een soort slakkenhuis gevormd door de slak, maar we kunnen dat makkelijker vergelijken met een soort moederbord van een computer, dus ook de hele computer. Gevormd door de kolonie van levende cellen. In die kolonie van levende cellen zien we dat die ontstaan is uit de eerste cel die zich gedeeld heeft via een heel biologisch spoor van een fractal. En dat we in ons hele lichaam eigenlijk altijd nog steeds te maken hebben met de samenhang vanuit die eerste cel. En vanuit het Grieks staat dat er bekend als hieros archon, oftewel de integrale oorsprong, de gemeenschappelijke basis. Dat zien we dus ook in de manier waarop die fractal ook later nog de samenhang van ons hele lichaam bepaalt. Maar waar het verhaal vandaag vooral over gaat, is dat diezelfde samenhang ook te zien is in de mensheid. Dus de manier waarop de mensheid als geheel functioneert, is gebaseerd op de manier waarop ons lichaam functioneert. Dat weer is gefunctioneerd op die, dat weer functioneert op basis van die principes die ik eerder heb beschreven. Te weten, eerst had ik het toen over de celdeling, waarin je kan zien hoe het van fysisch naar chemisch naar elektromagnetisch naar pure informatie gaat. En de ene cel als het ware in zichzelf stuitert, omkeert en terugkomt als twee cellen. Daarna heb ik beschreven hoe je in die twee cellen dat exactzelfde principe van celdeling kan zien, maar nu als de feed-forward en feedback-lus van de celcommunicatie tussen die twee cellen, maar dus ook tussen alle latere cellen. En dat je ook daar ziet dat die celcommunicatie zich afspeelt op het vlak van informatie, als elektromagnetisch systeem, als chemische interactie en reacties, en ook als fysieke vormgeving. En dat laatste ook vrij letterlijk. En dat is daar waar je dan ziet dat is dan op het derde niveau, de lichaamsgrenzen worden gevormd. En vanuit elke celdeling wordt de lichaamsgrens ook gedeeld. Dus elke celdeling voegt weer een laag toe aan het lichaamsgrenssysteem. In het lichaamsgrenssysteem kan je zien dat al die lagen met elkaar samenhangen. Volgens overigens weer datzelfde principe als die fractal waaruit het hele lichaam ontstaan is. Maar wat daarbij vooral van belang is dat elke laag een andere functie heeft, een andere betekenis heeft. In de informatica zeggen dan het werkt als een filter. Het werkt als een soort van deur waarin je besluit of iets wel of niet meedoet. En dat is dus ook het principe waarmee we op niveau 4 onze betrokkenheid bepalen. Dus in het systeem van lichaamsgrenzen, daar zien we al die lichaamsgrenzen gekoppeld zijn vanuit die communicatie tussen de cellen. dus gebaseerd op de functie van de levende cellen. En daarin zie je dan ook dat het mis kan gaan op het moment dat die cellen hun afstemming over en weer verliezen. En dan wordt die celcommunicatie veranderd, dat proces van celcommunicatie veranderd en het resultaat van de celcommunicatie, de lichaamsopbouw, verandert. En het is belangrijk om dat te begrijpen, want in de gereguleerde geneeskunde kijken ze naar dat anatomische lichaam als aanknopingspunt. Maar als je in het lichaam zelf kijkt wat daar gebeurt, dan zie je dat die anatomie ontstaat vanuit de fysiologie, die celcommunicatieprocessen. Maar die fysiologie is het gevolg van die afstemming tussen die cellen. Die systeemgrensbepaling vanuit elke cel in samenspel met alle andere cellen. Het zogenaamde regelsysteem van ons lichaam. En dat gebeurt dus in elke cel en dat heet dan in de natuurkunde en de wiskunde een singulariteit of een anomalie. En in de samenleving kennen we dat als een taboe. Het is een omkeerpunt waar een volledige afstemming van het deel in het geheel is te bereiken. En dan zie je dan ook hoe vrije keuze doorwerkt vanuit die eerste cel, via die celcommunicatie, door dat hele lichaamssysteem heen naar onze betrokkenheid met onze omgeving. Dat heb ik eerder allemaal beschreven, dus dat is daarmee ook te gebruiken als de vervolgstap voor de omkering van exact hetzelfde principe. Het hele principe is dat het gaat om een omkering in de relatie tussen het deel en het geheel. Zie je dat de cel het omgekeerde is van het universum. Binnen de celgrens is het de cel, buiten de celgrens heet het het universum, maar de cel is dus het universum buitenste binnengekeerd. Ik noem dat dan ook soms het inversum. Maar dat wat je ziet in de cel, zie je dus ook in elk orgaan, zie je dus ook in ons hele lichaam. Maar dat zie je dus ook in de mensheid. En dat is waar we het dan al eerder over gehad hebben in de vier serie van verhalen waar dit de vierde aflevering van is. En dat ging dan over de manier waarop we vrije keuze in ons lichaam, die ik dus eerder beschreef, kunnen beleven in interactie met onze omgeving. En de stappen die we daarvan al hebben doorlopen, is dat het gaat om de beleving als individu, als mens. Daarna hebben we gekeken hoe dat dan doorwerkt in relatie. En we hebben daar gehad over het sociale systeem. Daar vandaan hebben we gekeken hoe dat doorwerkt in groepsvorming. En mensen die met elkaar samenwerken, zoals een orgaan in het lichaam is opgebouwd uit individuele cellen. En dat was het verhaal over cultuur. En nu ga ik dat een verdere stap doortrekken. En dan hebben we het over de mensheid. Dus waar ik het eerst had in vier stappen over wat er in de cel gebeurt in het omgaan met vrije keuze. In die stappen van de celdeling, celcommunicatie, de lichaamsgrensopbouw en de bepaling van onze betrokkenheid in onze omgeving. Zijn we daarna gaan kijken naar hoe we dat dan beleven in onze omgeving. Eerst als individu, daarna in relatie, het sociale systeem, daarna in afstemming, cultuurbeleving en nu als mensheid. Maar we hebben daarmee te maken met het gegeven dat de mensheid dus hetzelfde principe vertegenwoordigt als de mens. En we zien dan ook dat de mensheid is opgebouwd uit mensen zoals het lichaam is opgebouwd uit cellen. Het gevolg is dat alles wat we in het lichaam zien, kunnen we binnenste buiten draaien, letterlijk, om te zien hoe dat werkt tussen onze lichamen. Tussen onze lichamen beleven we vrije keuze, in onze interactie met onze omgeving ook. Maar de basis daarvan die ligt dus in ons lichaam en meer specifiek in dat principe van celdeling. Vanuit dat principe van celdeling konden we dat beschrijven als er is als het ware een lichtpunt waar de cel in zijn celdeling een flits beleeft op het moment van celdeling zelf. En als je dan een soort gedachteplaatje maakt van alle cellen in ons lichaam, met alle celdelingen in ons lichaam, dan kan je daar als het ware een soort sterrenkaart van lichtflitsen van maken, die dus allemaal via een fractal met die eerste cel zijn verbonden. Er is een directe relatie tussen ons lichaam en de mensheid, dus tussen de mens en de mensheid, en dat zie je wanneer je het plaatje van de lichaamsvorming omkeert. Vanuit die eerste cel die als het ware via een lichtflits een fractal vormt van een serie van lichtflitsen die uiteindelijk het hele lichaam vormen. Als je die film in gedachten omdraait, dan zie je het lichaam omgekeerd teruggaan naar de eerste cel. Maar als je dan verder terug gaat, dan zie je dat die eerste cel ontstaat uit de samensmelting van een cel van papi en mami. En hun lichamen kan je dan weer terugdraaien, terugkomen op twee cellen die zijn ontstaan uit het samensmelten van een cel van papi en een cel van mami. En zo door. En dan kan je zien dat aan de basis van je eigen lichaam, die eerste cel van je lichaam, de zygote, waren twee zygoten van je beide ouders, waren vier zygoten van je grootouders. En zo door. En je ziet dan dat er een fractal is van, als het ware, celimplosies, waarin je ziet dat hoe verder je teruggaat in het verleden, hoe meer voorouders je hebt. En als je dan doortelt, dan een voldoende aantal voorouders geleden, heb jij meer voorouders dan er mensen zijn op aarde. Nu. Dus dan kan je zien dat we allemaal familie zijn van elkaar. Dus het organisme mens en het organisme mensheid is ook alweer een omgekeerde spiegeling van zichzelf. Dus we hebben de cel die zichzelf in zichzelf omkeert. We hebben de cel die het omgekeerde is van het universum. We hebben de mens die in zichzelf de mensheid is en omgekeerd. En dan zien we dus dat het principe van die omkering van de cel, de omkering van het lichaam, omkering van de mensheid, omkering van het universum, het is elke keer hetzelfde principe. En dat is dan de basis voor het begrijpen van het functioneren van de mens als organisme op aarde. En dan zie je ook dat dat principe van de mens als schepper in schepping geldt dan op exact hetzelfde manier voor de mensheid als schepper in schepping. Het woord schepper in schepping is tegelijkertijd een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Dus wij lopen als schepper in de schepping rond. Voor veel mensen wordt het dan opgevat als dat een zelfstandig naamwoord is. Van het universum is er en daar zijn wij deel van. Maar schepping is ook een werkwoord. En je ziet dat de werkelijkheid om ons heen, ook de bewerkelijkheid om ons heen, is aldoor in ontwikkeling. En alles wat we doen vormt daar deel van. Dus het is niet dat we slachtoffer zijn in een universum dat af en klaar is. Maar we zijn medescheppers in dat proces van kosmische schepping. En individueel kunnen we daar bewust van worden in die ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Maar als mensheid doorlopen we ook die fase van bewustwording. En we hebben eerst een familiebewustzijn gehad, daarna een stammenbewustzijn. Later is dat een landen- of een natiebewustzijn geworden. En nu wordt er gestreefd naar een wereldbewustzijn. Dat gaat via een verkeerd principe van een geldcontrole-dominantiesysteem. Want de mensen die daarachter zitten, die beseffen wel dat het gaat om bewustwording als mensheid. Maar die hebben vanuit een traditie van slavernij daar als het ware een ander spoor in gezocht. En daar gaat het dan even verder niet over nu. Maar de uiteindelijke bedoeling is wel dat iedereen zich bewust wordt dat die schepper is in de schepping en ook cel in het lichaam van de mensheid. En als je dat dan één keer samenbrengt, dan zie je dat we als mensheid dus van de aarde daadwerkelijk paradijs kunnen maken. En dat gaat om een bewustzijnssprong. In feite gaat het om het besef dat wij deel zijn van de aarde en dat die strijd om te overleven, zoals die vroeger ervaren werd, dat die in feite gestreden is. En om het zo maar te zeggen, de mens heeft gewonnen en de natuur heeft verloren. En als de mensheid dus de individuele mens niet doorheeft dat dat gebeurd is, dan krijg je dat de aarde een crisis zal doorgaan waarbij de mensheid in feite geëlimineerd wordt, zoals een lichaam in een koortsproces zich kan bevrijden van microben en parasieten. Dat principe speelt op elk niveau, maar belangrijker is dat we dus als individu weten dat we vrije keuze hebben, dat we in relaties dat kunnen uitbouwen tot een sociaal systeem, dat we dat gericht kunnen toepassen als een culturele ontwikkeling, maar dat we daarmee ook heel bewust als mensheid schepper in schepping kunnen worden. Maar het houdt dus ook in dat je in die mensheid op een andere manier met jezelf, met de medemens, met de mensheid en met de aarde omgaat. En nog even terugkomen naar de basisprincipes. We hebben dus te maken met die relatie tussen cel, lichaam, mensheid en het bewustzijn van de mensheid. Het bewustzijn van de mensheid, we zijn allemaal telepathisch verbonden, of je dat nou wel of niet gebruikt. Op het moment dat je dat wel gebruikt, dan heb je dus het vermogen om in het nemen van een besluit in je eigen hersenpan, dat te toetsen in je hypofyse naar wat je in je geheugen al weet. Dan kan je dat op een diepere laag toetsen in je organen, naar wat je voorouders al daarvan wisten in het DNA. En dan kan je nog verder gaan in een nog diepere meditatie naar het bewustzijn wat er in je cellen, in je hele lichaam beleefd wordt. In hun telepathische contact met de hele mensheid en alle andere vormen van leven. Dus dat is waar men dan spreekt over dat godbewustzijn. Als je dan een keer die afstemming met dat godbewustzijn hebt, dan weet je dus ook hoe je vanuit je organen je systeemgrens kan bijstellen. Dan weet je ook in je hypofyse of je op dat moment al wat moet doen of dat je nog even moet wachten. De relatie tussen dier en plant in ons. En daarmee weet je dus ook dat je keuze een bewuste keuze is met direct gevolg voor de hele omgeving, voor de mensheid en voor het universum. Het gaat dus vooral daarin om een groei van betrokkenheid, van een activatie van bewustwording van beleving. En normaliter zou je dat natuurlijk ontwikkelen in die groei van baby naar kind, naar puber naar volwassen. Maar in een hele hoop samenlevingen, inclusief die waar wij in opgroeien nu, is dat beknot en beperkt geworden. En later wil ik het wel eens een keer hebben over die mechanismen die daar spelen, door apart in te gaan op de onderwerpen hel, vage vuur, hemel en paradijs. Met in feite de manieren waarop op het moment vrije keuze niet wordt ontwikkeld, omdat mensen, andere mensen, niet aanspreken op die vrije keuze en zichzelf dus ook niet. Dus de problemen daarin, dat is dan voor een ander moment. Maar waar de oplossing ligt, is in het bewustzijn van dat principe wat ik beschreven heb over de manier waarop vrije keuze werkt in ons lichaam. Het werkt in de celdeling, het werkt in de celcommunicatie, het vormt de lichaamsgrenzen en dat is de basis voor onze beleving van onze betrokkenheid. Dat is ook wat ik nu zit neer te zetten als een instrument voor bewustwording of een instrument voor bewustzijnstraining. Een gereedschap voor het beleven van vrije keuze, individueel en samen, in het project Paradijs. Paradijs.org is bedoeld om een computersysteem te zijn waar iedereen zijn eigen computer heeft, zijn eigen kabel naar de buurman en daarmee ook zijn eigen netwerken kan vormen en daarmee wereldwijd met iedereen in contact kan zijn, zich als tegenhanger van de telepathie die door een hele hoop mensen op het moment niet bewust beleefd wordt. En in project Paradijs zijn er dan twee kanten, de ene van de zelfontwikkeling en dat heet dan integrale geneeskunst. Dat gaat er specifiek over om dat principe van vrije keuze in je eigen lichaam te kunnen beleven, aanzetten, verzorgen en gebruiken. En er is ook een tegenhanger daarvan en die heet dan mens en mensheid. En daar zitten vier onderdelen in, want het gaat heel specifiek over die beleving van die relatie tussen individu aan mensheid. En de tegenhanger van die beleving van vrije keuze in die celdeling is dan de holoversity. En het motto daarvan is make up your own mind. Dat je weet dat je vanuit vrije keuze je eigen gedachten ontwikkelt, maar dat er bepaalde processen achter zitten. Dat gaat volgens bepaalde principes. En daar kan je mee leren werken en daardoor kan je daar beter mee werken. Dus weet je beter wat je weet, wat je niet weet. En hoe je meer kan weten. En hoe je dat wat je weet kan repareren wanneer het niet meer werkt. Op het tweede niveau gaat het dan over celcommunicatie. En de manieren waarop die cellen met elkaar communiceren. Maar ook hoe wij met elkaar communiceren. En dan zie je dat in het paradijsproject als de wereldregering. En in de wereldregering is elke mens lid, per definitie. En elke mens leert daar ook om zich als vertegenwoordiger voor zichzelf in de wereldregering te plaatsen. Het hele proces en het principe van de wereldregering is dat iedereen alleen maar voor zichzelf kan spreken. En nu we computers hebben en internet, kan dat direct. En niemand kan voor of namens een ander spreken. En in de wereldregering wordt het principe van wil is wet heel letterlijk opgevat. Want je bepaalt voor jezelf hoe je wilt leven. En dan is er een instrument op te zetten in de wereldregering waarmee de computer mensen zoekt en vindt die dezelfde principes in hun leven gebruiken. Die vormt dan contacten tussen die mensen, die stelt ze aan elkaar voor, van hebben jullie het inderdaad over hetzelfde? Op basis daarvan ontstaan dus groepen, dat noemen we de tegenhanger van de politieke partijen. En die groepen die kunnen dan met elkaar overleggen, zoals de organen in ons lichaam dat ook doen. En op basis daarvan, vanuit diezelfde complementariteit van onze lichaamsorganen, die samen een ring vormen, dat zegt de ridders van koning Arthur om de ronde tafel heen. Dat is overigens waar dat beeld van koning Arthur en de ronde tafel ook uit ontstaan is. Het is de zodiac van de planeten, de organen als scheppende principes in ons lichaam, waarmee we de relatie tussen onszelf en de omgeving kunnen bijstellen. Maar we hebben de informatie van al die organen nodig om een totaal beeld te hebben. Zoals de organen in ons lichaam samen een Möbiuslus vormen en alleen maar als kringloop dat samen kunnen doen. Dus in de wereldregering is dat ook het beeld. De mensen kunnen niet elkaar vertellen wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen. Maar ze kunnen wel elkaar laten weten wat ze zien en daar elkaar aanvullen in het beeld. Zodat de mensen individueel hun beeld kunnen laten aansluiten op het beeld van de anderen. En dat er zeg een bolvormige of zelfs een vierdimensionale gedachtebeeld kan ontstaan. Van de manier waarop die verschillende visies van mensen op elkaar aansluiten. Het vliegen oogmodel van de waarneming van de wereld. Op het volgende niveau krijgen we dan dat in ons lichaam we op basis van de celdeling en de celcommunicatie zien hoe de lichaamsgrenzen worden gevormd. In het paradijsproject zie je op basis van de holoversity en de wereldregering dan de waardebank wordt gevormd. En de waardebank is een systeem om betrouwbare afspraken te kunnen maken met andere mensen. Analoog aan de wereldregering, iedereen zegt wat hij ervan vindt. In dit geval, iedereen zegt wat hij graag wil doen. En dan in de wereldregering wordt gekeken of dat inderdaad klopt in de activiteiten van de wereld om ons heen. Dat er niet ergens iets vergeten wordt, een verwarring of een misser gemaakt wordt waardoor het mis kan gaan. En dan komt het in de aardebank als een voorstel van dit is wat ik graag wil gaan doen. En daar gaan de mensen elkaar dan in aanvullen. In die aanvulling complementeren ze elkaar. Samen kunnen ze veel meer dan alleen. En dan uiteindelijk delen ze met elkaar de oogst van wat ze gedaan hebben. Daarin kunnen alle mensen elkaar ondersteunen. Zoals de aarde, die van niemand is, alle vormen van leven gratis voedt. Zo ontstaat vanuit die cultuurontwikkeling in de aardebank een overvloed waardoor je een steeds hogere kwaliteit van leven krijgt op de hele aarde voor de hele mensheid, maar ook voor alle vormen van leven eromheen. Dan leidt dat tot die beleving van die verbeterde kwaliteit van leven. En terugkijken naar het lichaam, op basis van de celdeling en de celcommunicatie met de vorming van lichaamsgrenzen, bepalen we onze betrokkenheid. Dus dat is waar we onze vrije keuze expliciet beleven. En in Paradijsproject is dat dan te zien in de manier waarop, op basis van je eigen ontwikkeling in de Holoversity, het delen van visies in de wereldregering, het optimaal samenwerken in de waardebank, aardebank, krijgen dan de leefomgeving van Spirit in. In feite de mensheid als verzorger voor de aarde, maar ook als verzorger van kwaliteit voor leven, voor iedereen. En dat is dus in feite de beleving van vrede, de beleving van overvloed, de beleving van paradijs op aarde. Het gaat allemaal om een bewustzijnsbeleving. Aarde is paradijs en de enige reden waarom mensen dat op het moment niet beleven is omdat mensen voor mensen daar een hel van maken. Vandaar dat ik daar later wel het apart nog even op wil ingaan. Maar die hel die komt alleen maar doordat mensen hun eigen betrokkenheid met hun eigen omgeving niet goed kennen. Die hel ontstaat doordat mensen denken dat ze een individu zijn en dat ze losstaan van alle andere mensen. Dat is een soort babyniveau van bewustzijnsbeleving van vrije keuze. Op het moment dat iemand in die vrije keuzewereld of die bewustzijnswereld in zijn babyfase is blijven steken. Fysiek is die weliswaar volwassen, maar in de belevingswereld denkt hij dat hij alleen op de wereld is. In de politiek zien we dat als het model van de dictatuur. In de volgende fase van ontwikkeling krijgen dat mensen van babyniveau naar kindniveau zijn gegaan. Die kunnen met elkaar wel wat spelen, maar die hebben nog geen idee hoe dat doorwerkt op of voor anderen. In de politieke wereld zien we dat als de oligarchie, die denken dat zij samen weten waar het over gaat en hoe dat werkt. En ze hebben geen idee dat er buiten ook nog volwassen mensen zijn. Op het derde niveau in het bewustzijnsontwikkeling zie je dan dat we te maken hebben met het niveau van de puber. Iemand die leert dat er een verschil is tussen jongetje en meisje, maar ook dat jongetje en meisje elkaar als man en vrouw complementeren. En dat die samen pas, alleen als man en vrouw, de basis zijn voor mensheid en voor het bestaan van de mensheid. En dat er dus iets speelt wat we kennen als de grenzen, systeemgrenzen, de begrenzing van de man is beperkt, de vrouw is beperkt, maar samen kunnen ze ineens meer dan alleen, die synergie. Dus normaliter krijg je dat in de puberteit, er een synergiebeleving ontstaat, dat mensen hun eigen grenzen kunnen inzien, maar ook hun eigen grenzen in samenspel kunnen overstijgen. En dat er in de puberteit dan een symbiose ontstaat, een synchronie, een samen kunnen denken, samen kunnen leven. Dat is wat vaak nog niet gebeurt. In de politieke variant zien we dat dan als de democratie. Dat zijn dan mensen die samen denken dat ze hun besluiten kunnen nemen. Maar tegelijkertijd miskennen ze daar nog het bestaan van de minderheden die ook bestaan in hun omgeving. Het is nog geen volwassen systeem. En dan, de doorgroei is naar de welvolwassen samenleving, waar elk individu bewust is dat hij als individu uniek is, die babyfase, dat hij in de relatie vrij is om te gaan met alle andere mensen, maar dat het ook relevant is om samenhangende relaties te bouwen, een sociaal systeem. In de puberteit komt daar dan nog een begrip bij van de manier waarop we elkaar daarin aanvullen, dus dat je ook leert samenwerken met mensen waar je geen goed gevoel bij hebt en dat je ook ziet dat het geen goede gevoel komt doordat ze anders zijn, omdat ze anders denken over de dingen, omdat ze daardoor juist de dingen anders kunnen zien en je daarin aanvullen. Dus het is een overstijgen van je eigen beperkingen en zien dat die vreemdheid van die andere mensen niet bedreigend is, maar juist verrijkend. En op het moment dat je dat dan hebt, dan zie je dat alle mensen samen de mensheid vormen. En dat de mensheid samen ook paradijs op aarde kan neerzetten. En Mijn stelling is altijd dat als mensen dat doorkrijgen, individueel, dan gaan ze dat in hun relaties ook doen. Dan vormen ze automatisch groepen die daarnaar handelen. En 6 minuten later is de mensheid bewust geworden en bouwt iedereen paradijs op aarde. Waar het om gaat is dus die bewustwording van die verschillende lagen van zijn. Van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. Maar in feite ook de relatie die we dan in ons lichaam beleven. In dat samenspel tussen cel, orgaan, lichaam en de mensheid. En we hebben daar heel direct te maken met de relatie tussen bewust, onderbewust, onbewust en buitenbewust. En dat speelt dus ook door in de manier waarop we dat beleven als mens in relatie, in groep en de mensheid. Dus op het moment is er nog een bewustzijn dat de mens bewust is. De mens in relatie handelt onderbewust. De mens in groepen handelt onbewust. En dat is ook waarom corporaties en naties zo giftig kunnen zijn. Zo gevaarlijk kunnen zijn. En de mens in mensheid is zelfs buitenbewust. En dat is ook waar de mensheid dus zulke onverantwoordelijke acties naar de aarde en naar de omgeving, naar de andere levenssoorten vormt. Dat er 1000 vormen van leven sterven per dag door het toedoen van de mensheid, komt alleen maar doordat de mens niet ziet dat die samen de mensheid vormt. Dus op het moment dat de mensheid zoiets doet als het uitroeien van vormen van leven, dan zie je dat dat dus niet door de mensheid bijgesteld kan worden, want de mensheid bestaat niet. Het is een buitenbewust systeem. Naties en corporaties die zullen daar niks aan doen. Corporaties beslist niet, omdat ze werken voor geld, dus door geld bepaald worden. Naties die werken met geld, die werken met belasting, dus die worden ook door het geldsysteem bepaald. En die handelen dus ook onbewust. En de enige manier waarop je dat dan wat meer bewust kan doen, is door zelf relaties aan te gaan waarin je dat bewustzijn van die zorg voor de aarde, van die zorg voor de andere vormen van leven kan activeren, zodat je dat in jezelf kan doen en je eigen beleving van paradijsplanter, de schepper in schepping, dat je dat via het principe van aanstekelijk bewustzijn kan aanzetten. En die bewustwording daarvan naar de omgeving toe, die gebeurt in feite op hetzelfde manier als die celdeling via celcommunicatie de lichaamsgrenzen vormde en daarmee onze betrokkenheid naar onze omgeving bepaalt. En we zien dat ook in de slaapcyclus. In de slaapcyclus doorlopen die verbondenheid tussen bewustzijn, onderbewustzijn, onbewustzijn en buitenbewustzijn. En dat zien we dan ook, zegt de spirituele tegenhanger van diezelfde stappen van bewustwording, in wat dan heet body, mind, soul en spirit. Body is, zeg je, lichamelijke begrenzing van je lichaam. Mind, oftewel je beleving, gaat verder dan je lichaam, want het draagt namelijk ook door in alle relaties die je aangaat in je omgeving. Zeg, dat is dan wat in de wereldregering actief beleefd kan worden. Soul is waar je je intentie, je wil, samen met andere mensen kan delen. Ook in de complementariteit met al die verschillende mensen. En dat is wat in de waardebank dan expliciet geactiveerd kan worden. En de soul is dus niet alleen wat je in je body en je mind doet op een bepaald moment, maar dat is de samenhang van je leven en je beleving in je bestaan. Maar dat draagt dus ook door in je relaties en dat is ook de basis van de groepsvorming. Groepen zijn bezield door de zielen van de mensen die het vormen. Groepen zijn op zichzelf geen bezielde wezens. Ze hebben dus ook geen verantwoordelijkheid. Naties en bedrijven dus ook niet. En als je dan verder kijkt, dan zie je in die slaapcyclus gaan van bewust naar onderbewust, naar onbewust, naar buitenbewust. Van omgevingsbeleving schakelen over naar lichaamsbeweging, naar beleving, naar orgaanbeleving, naar celbeleving. En dat is ook het spiritniveau. In die celbeleving, dat zijn dan de delta hersengolven of de coma slaap, zeg maar, in onze beleving. Dat is waar de meeste mensen het contact verliezen met hun verbinding met het universum. En dat is waar mystieke training en shamanistische training er juist op gericht is om die slaapcyclus als het ware steeds bewuster te worden. Zodat je je waakbewustzijn meeneemt naar je droombeleving eerst, hè, van je body naar je mind, in het lucide dromen. Dat je daarna meeneemt naar je orgaanbewustzijn. En dat je dus heel gericht met je eigen emoties en onverwerkte emoties kan omgaan. Zodat je uiteindelijk kan terechtkomen op je beleving van je celbewustzijn. Maar dat is juist de plaats waar het universum als inversum in ons bereikbaar is. En dat heet dan in de oude termen satori of enlightenment of verlichting. Dat je ziet dat elke cel in feite een contactpunt is met het universum. Maar dat het ook beweegt op basis van die universele wetten. En dat is in feite wat in het verhaal over vrije keuze in de eerste fase aan bod kwam. Met het benoemen van juist de verbinding van vrije keuze in juist de celdeling van elke unieke cel. En daarmee hebben we dus, zegt de tegenhanger van de slaapcyclus, waarin we normaliter overschakelen van omgevingsbeleving naar lichaamsbeleving, naar orgaanbeleving, naar celbeleving. Dat zijn dan de stappen die wij kennen als het overschakelen van een bewustzijn naar onderbewustzijn, naar onbewustzijn, naar buitenbewustzijn. En in de hersengolfmetingen staat dan bekend als de overstap van de beta-hersengolven van buitenwereldbeleving, de alpha-hersengolven van droombeleving, de theta-hersengolven van orgaanbeleving, overigens ook van de frequentie van genezen, van helen, en de delta-hersengolven van celbeleving, overigens ook vanuit haar de basis van het werken met magie. Dus het werken met in direct contact met het universum. Dus het verhaal van vandaag rondt zich dan in feite af met de tegenhanger van de slaapcyclus als, laat ik het noemen, de wakker wordt cyclus van de beleving van vrije keuze. Dat in het leren overschakelen van buitenwereld naar lichaamswereld, naar orgaanwereld, naar celwereld in de slaapcyclus, dan zien we dat we op diezelfde manier vanuit het leren werken met die verschillende niveaus van bewustzijn, we het direct verband kunnen leggen tussen de buitenwereld en de binnenwereld, tussen onze cel en het universum. Maar dat we daarmee ook kunnen zien hoe dat wat we beleven in ons lichaam als de relatie tussen cel, orgaan, lichaam en mensheid, dat we dat ook beleven binnenste buiten in ons gebruik van vrije keuze als mens in relatie, in groep, in de mensheid. Dus het instrument om goed te leren omgaan met vrije keuze is in feite door te leren inzien dat vrije keuze werkt op elk niveau. Dus dat je niet vrije keuze hebt en dan gebeurt er maar wat. Nee, in vrije keuze heb je dus dat je eerst een keuze maakt en als je die dan in meditatie meeneemt naar die hypofyse en kijkt wat er in je geheugen al over staat, vervolgens naar een dieper niveau gaat en kijkt wat er in je organen, in het DNA al als herinnering staat, dan kan je vervolgens op een nog dieper niveau in communicatie met alle andere vormen van leven via de celtelepathie kijken hoe dat zou uitwerken voor het hele universum. En dan heb je in feite al die stap genomen dat je ziet dat je vrije keuze als mens doorwerkt in al je relaties, doorwerkt in alle groepen, doorwerkt in de mensheid. En dus de eerste stap van het werken met vrije keuze is weten dat je het hebt. De tweede stap van het werken met vrije keuze is het gebruiken in relatie met meditatie. De derde stap van het werken met vrije keuze is het gebruiken daarvan in samenspel met andere mensen. En de vierde fase daarvan is dat je dan de oogst van je beleving van vrije keuze kan tegenkomen in de kwaliteit van leven in je omgeving. Om nog eventjes heel precies terug te koppelen naar het project van Planting Paradise. Het begint er dus mee dat je weet dat er vrije keuze is. En dat is waar dit hele verhaal, dit hele boek ook voor geformuleerd wordt. De tweede stap is dat je ervaart hoe dat werkt in je eigen lichaam, in je eigen zijn, in je eigen bestaan. En dat is wat in het Paradijsproject dan geformuleerd staat als integrale geneeskunst. In feite gaat het over het samenvoegen van die vier niveaus van bewustzijn in de manier waarop cellen, organen, lichaam samen de mensheid vormen. De andere pijler in Paradijsproject is mens en mensheid. En daar zie je dan hoe vrije keuze kan worden beleefd in relatie, in groepen in de mensheid. Maar de hele bedoeling van die twee elementen, van integrale geneeskunst voor het beleven van vrije keuze in jezelf door het leren omgaan met meditatie, samen met het leren beleven van vrije keuze in jezelf in samenspel met anderen. En dat is dan op basis van die vier componenten van vrije keuze, plus respect, plus responsibility, plus reliability. Wat dan in mens en mensheid beoefend kan worden in het Paradijsproject. En samen leidt dat dan toe dat je in je hele eigen leven die dingen doet waardoor je zelf paradijsplanter bent op aarde. Je weet dat je schepper bent in de schepping. Je weet dat alles wat je doet effect heeft op het hele universum als geheel. En als schepper in schepping weet je dus ook dat jij God op aarde bent. God is generate, operate, destroy. In integratie is dat dan I, God. Dus je werkt in je leven en in je lichaam met die grensverstellende principes die we zien in de zodiac-kringloop van onze organen. De Olympus van ons onderbewustzijn. En dat op basis daarvan handelen we in onze omgeving. Maar daar moet je dus ook zelf die verantwoordelijkheid voor nemen, zelf die verantwoordelijkheid voor dragen. En dan zie je dat in je eigen leven doet. Integrale geneeskunst, die kijkt dan hoe je dat beide kan afstemmen. En je doet het ook altijd in een omgang met alle levende wezens die je meemaakt. En mens en mensheid geeft dan een instrument om dat te leren beleven. En het gevolg daarvan is dat je in lichaam en geest God op aarde bent. Dus je bent paus, om het zo maar te noemen. Iedereen is paus. En dat je daar vandaan ook integere relaties aangaat met andere mensen. Dus een eigen sociale systeem vormt. Dat je in je sociale systeem die kwaliteit van beleven van paradijs op aarde ook met elkaar realiseert. Dat is waar de aardebank dan de mogelijkheid biedt om met elkaar de goede afspraken over te maken. En het gevolg is dat je dan komt te leven in een omgeving waar vrijheid en vrede een gemeen goed is. En dat is dus de situatie van paradijs. En dat is waarin paradijs met org het onderdeel spirit in geformuleerd is. Dat in feite je huis de tempel is waarbinnen je die kwaliteit van integratie van je goddelijke zijn op aarde met anderen kan delen en beleven. En dat is dan de samenvatting van het verhaal van vandaag. Dat in het beleven van vrije keuze hebben we een component in ons lichaam, we hebben een component in de mensheid. En het resultaat kan zijn dat we daar dus allemaal met elkaar paradijs op aarde kunnen beleven. In een vervolg wil ik dan nog ingaan op de manier waarom dat op het moment er niet is. Want dat is dan in de onderdelen van hel, vage vuur, hemel en paradijs. In feite zijn dat dan de vier stappen van ontkenning van vrije keuze. Het klunzig omgaan met vrije keuze. Het nog niet bewust omgaan met vrije keuze en het gericht omgaan met vrije keuze. Dus in feite zijn dat de stappen van groei van baby naar kind, naar puber, naar volwassen. En ook de stappen van doorgroei van buitenbewustzijn, het vrije keuze buiten je bewustzijn zetten in het niveau van hel. Het onbewustzijn, het hebben van bewustzijn, maar het er niet mee omgaan in vage vuur. Het onderbewustzijn gebruik van vrije keuze in hemel. Je werkt er wel mee, maar je ziet nog niet wat je er echt mee kan doen. en vervolgens het bewuste gebruik van vrije keuze. En dat wordt dan voor de volgende verhalen. En dan rond ik hierbij deze opname af. Dankjewel.